Goedemorgen. Fijn om met u vanmorgen het woord van God te openen en na te denken over hele bijzondere, mooie dingen. Dingen die God ons geopenbaard heeft, maar die ook van grote betekenis zijn en kunnen zijn, kunnen worden, zowel voor jou als voor mij. Ik wil jullie graag meenemen naar het land Egypte. Als je de kaart van Egypte voor de geest hebt, dan weet je dat in het zuiden van Egypte langzaam de woestijn eigenlijk ontstaat. En dat een heel groot gedeelte van het gebied alleen maar woestijngebied is. Dat is het gebied waar onder andere het Joodse volk terechtkwam toen God Mozes gestuurd had om het volk uit Egypte, uit de slavernij te leiden en te brengen naar het beloofde land. En een van de eerste plekken waar ze terechtkwamen was de berg Sinaï, daar zo in die enorme, rotsachtige woestijn. En er gebeurden een paar hele bijzondere dingen daar zo, meteen bij de eerste ontmoeting. Ik laat jullie twee foto's zien, zodat je een indruk daarvan kunt krijgen. Dat is de eerste foto. Dit plaatje is gemaakt om ons te helpen om een indruk te krijgen van wat er gebeurde toen God Mozes uitnodigde om op te klimmen, de berg Sinaï op, om daar zo een ontmoeting met de Here te hebben. Mozes had natuurlijk al heel veel in zijn leven meegemaakt in relatie tot God, de schepper van hemel en aarde. Maar dit moment is eigenlijk een antwoord op het moment waarop Mozes God gevraagd heeft: God, ik heb nu zoveel van u meegemaakt, maar toon mij nou uw heerlijkheid of toon mij uw luister. Zoiets van, je ziet God in je leven aan het werk, je ziet hoe hij gebeden verhoort. Je ziet hoe de Heer je aan een baan heeft geholpen, hoe je een vrouw hebt gevonden, hoe je in verwachting bent geraakt, gezegend bent met kinderen. Je hebt een baan, zoveel dingen zou je kunnen noemen. En toch eventjes terugkomen en zeggen, maar God, ik wil eigenlijk u nog intiemer leren kennen. Ik wil onder de indruk raken, niet alleen maar van wat u voor me doet, maar ook een diepe, intense verbondenheid met u beleven. Ken je dat een beetje of niet? Nee, hè? Of wel? Nee? Tenminste, zo vergaat het mij, nog steeds. Dat ik zoiets heb, ik heb God op zoveel manieren mogen meemaken en hele bijzondere, wonderbaarlijke dingen meegemaakt. En toch denk ik, het zijn allemaal gebeurtenissen die weer verdwijnen, die weer voorbij gaan. En je komt voor nieuwe dingen te staan. Maar als het gaat om een relatie, dan gaat het om een stukje intimiteit, waardoor je door die relatie onder de indruk raakt van wie hij nu werkelijk is. Nou, die vraag had Mozes aan God gesteld. En toen zei God tegen Mozes: Mozes, jongen, maar als je mijn luister wil zien, mijn heerlijkheid, dat kan niet, Mozes. Want je kan niet mijn heerlijkheid zien en leven. Zo ging het ongeveer in de woestijn. Toen God aankwam. Prachtig. In ieder geval, wat er gebeurt is dat de Heer zegt, maar Mozes, ik zal je iets van mijn luister laten zien. Ik weet niet hoe ik het moet uitleggen, ik begrijp het ook niet. Maar er staat dus even dat als Mozes daar zo staat, dat God zijn hand voor Mozes doet en dat God passeert. En als God passeert, dan trekt hij zijn hand terug en dan ziet Mozes God op de rug. Ik moet u zeggen, na alle studies die ik gedaan heb, ik kan u niet meer daarvan vertellen. Ik weet niet wat ik me moet voorstellen. In ieder geval, wat wel gebeurt, is dit. Namelijk, als Mozes dan die berg afkomt, dan is de luister van God letterlijk zo groot geweest dat het weer kaatst op het gezicht van Mozes. En vandaar dat dit plaatje het aangeeft van dat je Mozes niet in het gezicht kon zien. Dus als Mozes bij het Joodse volk beneden op de berg Sinaï komt, dan moet hij een sluier nemen en het voor zijn gelaat plaatsen om met het volk te kunnen communiceren. En als hij de berg weer opgaat om God te ontmoeten, dan neemt hij die sluier weg. Nou, zo tastbaar is de luister, de heerlijkheid, de verbondenheid tussen God en Mozes en omgekeerd geweest. Nou, dit plaatje gebruikt de Heilige Geest nu om jou en mij te helpen iets te begrijpen van hoe jou en mijn relatie geblokkeerd kan zijn, waardoor we God niet echt ervaren en beleven, of hoe juist jou en mijn relatie een hele diepe, intense, een warme, een sprankelende relatie kan zijn. En dat jouw leven echt kan bepalen. Vandaar dat ik ook het thema genoemd heb. De Heilige Geest, hij bewerkt Gods luister in ons leven. Nou, een Bijbelgedeelte dat ik ga gebruiken om het jullie uit te leggen, want het is altijd beter om de Bijbel zelf te laten spreken, ga ik nu met jullie lezen uit een 2 Korinthe hoofdstuk 3 vanaf vers 18. Lees maar met me mee. Want indien de bediening die veroordeling brengt heerlijkheid was, veel meer is de bediening die rechtvaardigheid brengt overvloedig in heerlijkheid. Immers zelfs hetgeen verheerlijkt was, is in zoverre niet verheerlijkt als deze heerlijkheid het te boven gaat. Want als het verdwijnende met heerlijkheid gepaard ging, veel meer is dan het blijvende in heerlijkheid. Nu wij zulk een verwachting hebben, treden we met volle vrijmoedigheid op, geheel anders dan Mozes. Mozes, die een bedekking voor zijn gelaat deed, opdat de kinderen Israëls geen blik zouden slaan op het einde van hetgeen moest verdwijnen. En dan gaat het door. Sorry. Maar hun gedachten werden verhard. Want tot op heden toe blijft dezelfde bedekking over de voorlezing van het oude verbond zonder weggenomen te worden, omdat zij slechts in Christus verdwijnt. Ja, tot heden toe ligt telkens wanneer Mozes voorgelezen wordt een bedekking over hun hart. Maar telkens wanneer iemand zich tot de Heere bekeerd heeft, wordt de bedekking weggenomen. De Heere nu is de Geest. En waar de Geest des Heer is, is vrijheid. En wij allen die met een aangezicht waarop geen bedekking meer is de heerlijkheid des Heeren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Heere die Geest is. Nou, dit Bijbelgedeelte zal ik met jullie bestuderen. Het allereerste dat ik genoemd heb, ik heb het zo voor mezelf verwoord, namelijk Gods luister fascineert. Nou, het beste kan ik het uitleggen met een ander beeld en dan komen we hier op terug. Als je een beetje van de Bijbel weet, dan is er een geschiedenis waarbij Jezus waarschijnlijk op de berg Tabor in het noorden van Israël in Galilea, dat hij op een gegeven moment drie van zijn discipelen meeneemt, Petrus, Johannes en Jacobus, om die berg op te gaan en de andere negen mannen blijven daar zo beneden. En als ze boven op de berg staat, dan staat geschreven, letterlijk staat er, en 6 dagen later nam Jezus, Petrus, Jacobus en Johannes met zich mee een hoge berg op waar ze helemaal alleen waren. En dan komt het, voor hun ogen veranderde hij van gedaante, en zijn kleren gingen helder wit glanzen, zo wit als geen enkele wolwasser op aarde voor elkaar zou kunnen krijgen. En dan zijn de mannen helemaal van de kaart en dan vallen ze op de grond en dan vraagt Petrus, zullen we 3 tenten opslaan? Want er verschijnen Mozes en Elia ook erbij. Maar het gaat me om dit gebeuren. Kun je iets daarbij voorstellen? Een ongelooflijke metamorfose. Dus je zou kunnen zeggen, de heerlijkheid, wat Mozes meegemaakt heeft op de berg, het komt Jezus zijn poriën uit. Het komt zijn gezicht uit. De mannen staan verbaasd van zo'n luister die van Jezus uitgaat. Nou, nu zegt de Bijbel, het transporterend, als je nu denkt aan het feit dat Mozes een sluier voor zijn aangezicht moest doen om met het Joodse volk te communiceren, dan gaat hij dat beeld gebruiken, de apostel Paulus, om te zeggen, maar precies zo is er nog steeds een sluier bij een Joodse volk onder andere. Straks gaan we het breder maken. Bij het Joodse volk. Als zij Mozes lezen. En Mozes lezen betekent de vijf boeken van Mozes. Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri en Deuteronomium. Laat me toch duidelijker maken. Als je wel eens in Israël bent geweest. Ik heb dat vorig gehad meerdere keren. Dan word ik altijd gepakt door het gebeuren daar bij de klaagmuur. Daar waar de mannen alleen mogen komen, daar is bij die klaagmuur, aan de linkerkant van de klaagmuur, is er in de rotsen is er een synagoge gemaakt. En die synagoge staat vol met boeken, allerlei studieboeken. En dan zie je die orthodoxe Joden met name heel vaak daar zo aanwezig. En dan brengen ze soms uren bezig met het studiemateriaal, soms met de Torah zelf om het te bestuderen. En dan zegt Jezus tegen ze, maar er is een sluier, hoe ze ook graven. Ze pakken de essentie niet. Ze pakken de essentie niet. Tot op heden. Later schrijft Paulus erop terug, als hij de Romeinenbrief zegt, dat hij zegt, hun hart is namelijk verhard. En hier het beeld van een sluier is voor hun aangezicht. Maar in dit Bijbelgedeelte dat ik met jullie lees, zijn er twee sluiers die genoemd worden. Kijk maar. In de eerste plaats staat er geschreven in dit gedeelte, 2 Korinthe 3. Maar hun gedachten werden verhard, want tot op heden toe blijft dezelfde bedekking, dat is die sluier, over de voorlezing van het oude, hier moet verbond staan, van het oude verbond. Maar dan kijk, verder lezend, weggenomen moet worden, omdat ze slechts in Christus verdwijnen. Ja, tot op heden toe ligt, telkens wanneer Mozes, dat zijn die vijf boeken van Mozes, voorgelezen wordt, een bedekking over hun harten. Zie je dat het om twee bedekkingen gaat? Een bedekking over de voorlezing van het oude verbond. En het tweede, een bedekking over hun hart. Laat me nu even dichterbij brengen. Dus, zoals de mannen maximaal zich inzetten, en de vrouwen, om te begrijpen wat er staat, niet taalkundig, niet wat betreft de historie, niet wat betreft de grammatica, maar om de boodschap zelf te pakken, dan zegt de Bijbel, het lukt ze niet omdat er een bedekking over het Oude Testament leest. Toen ik jaren geleden, ik denk dat het nu bijna zo'n 50 jaar geleden is, kwam ik van Suriname naar Europa om te studeren in Brussel op een wat tegenwoordige Heverlee is. En omdat mijn huidige vrouw, toen mijn vriendin in Amsterdam woonde, was ik regelmatig ook in Nederland. En omdat ik heel veel stage liep, met name ook in Zeeland, kwam ik bij heel veel gezinnen thuis. De ene keer dan ging ik mee naar gereformeerde gemeente. De andere keer ging ik op een zondag mee naar de christelijk gereformeerde kerk. De andere keer ging ik naar de vrijgemaakte kerk. En zo heb ik heel veel kerken in Nederland leren kennen. En ik verbaasde mij iedere keer weer hoe mensen van kinds af aan, ze konden nauwelijks nog lezen en schrijven, al de Bijbel hoorden. Twee keer naar de kerk gingen, 's morgens, en dan om 2 uur weer. En toch, als je ze de vraag stelde, maar wie is Jezus voor jou? Dat ze het niet wisten. De voorlezing van Gods woord, daar ligt er een bedekking op. En men blijft zoeken, blijft zoeken, blijft zoeken. Een van de keren dat mij zo verschrikkelijk aangreep, ik zat in een kerk met 1500 mensen en het avondmaal zou gevierd worden. En de predikant die had gepreekt en hij nodigde mensen uit die bevoegd waren, weet ik nog dat hij zei, om het avondmaal te gebruiken. En hij nodigde de gemeente uit. Hij ging er staan, aan de zijkanten zaten er heel veel ouderlingen in zwarte pakken. Niet één van ze stond op. En ik meende dat er 3 mensen uit de kerk naar voren kwamen. De rest wist het niet. De rest kon niet belijden. Dit is het lichaam van Jezus dat voor mij gegeven was. Dit is het bloed van Jezus dat voor mij gevloeid is. Ze wisten het niet. Een bedekking over de voorlezing van Gods woord. De boodschap raakt je niet. Maar het tweede is dat er niet alleen maar een bedekking over het woord ligt, maar ook een bedekking over ons hart. Zoals het onder andere staat geschreven hier zo, een bedekking over hun hart. Het wordt zelfs nog veel breder uitgetrokken, want dan denk ik niet alleen maar aan mensen met een kerkelijke achtergrond, maar dan laat de Bijbel het nu veel breder zien, namelijk ieder mens, wie je ook bent, waar je vandaan komt, hoe je achtergrond ook is. Lees maar met me mee, zoals het verwoord staat onder andere in 2 Korinthe hoofdstuk 4, een hoofdstuk verder. Indien dan nog ons evangelie bedekt is, is het bedekt bij hen die verloren gaan, ongelovigen. En moet je zien wat er van hen staat, gezegd wordt. Wier overleggingen de God van deze eeuw, dat is de duivel, de Satan, met blindheid heeft geslagen, zodat zij het schijnsel niet ontwaren van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld van God is. Mensen zijn zo verblind. Waarom? Hun hart is op slot. Ik denk dat ik vanaf het moment dat ik in Friesland ben, dat is een kleine 40 jaar, ben ik bezig om het evangelie te verkondigen. Eerst in Lemmer en toen in Drachten. En ik zei altijd tegen het team waarmee ik samenwerkte, jongens, we halen het maximale uit de kast. We hebben tijd geïnvesteerd. We hebben gaven en talenten geïnvesteerd. We hebben geld geïnvesteerd. We hebben kwaliteit geïnvesteerd. We gaven het beste van het beste. Waarom? We wilden dat er zondaren tot bekering kwamen. Omdat de Bijbel het zegt, zoals we het zo net in het lied gezegd hebben, wanneer één zondaar zich bekeert, dan is er een hemelse party. Bij God, maar ook bij de engelen. En daar wil ik graag in aan meedoen en delen. Maar dan zei ik iedere keer tegen het team, jongens, we hebben alles uit de kast gehad wat we konden doen. En met dit alles zijn we niet in staat zelfs één zondaar tot bekering te laten komen. We zijn niet in staat om die harteverblindheid bij mensen weg te halen. God is de enige die daartoe in staat is. Dus aan de ene kant zou je zeggen, ik ben geroepen, zo voel ik het ook, zo weet ik het ook. Ik ben geroepen om mensen tot Jezus te leiden. En tegelijkertijd weet ik, het lukt me nooit en never niet. Ik ben daartoe niet in staat. Het is alleen maar omdat God ze met blindheid heeft geslagen. Dus deze sluiers moeten daarom weg. Wil je Jezus gaan zien zoals hij werkelijk is? Wil je het woord van God gaan ontdekken zoals het werkelijk is? Laat me u helpen met een laatste voorbeeld voordat ik die stap verder zet. U kent de geschiedenis van de opstanding van Jezus uit de doden op de eerste paasdag. En dan weet je dat God Jezus eerst verschijnt aan een aantal vrouwen. En bijna op het laatst van de eerste paasdag tegen de schemering aan, dan zijn er twee van zijn vrienden die lopen van Jeruzalem. En iets verder dan Jeruzalem is er een dorp Emmaus, 5 kilometer verwijderd. En die twee mannen lopen van Jeruzalem naar Emmaus, vandaar dat ze de Emmausgangers genoemd worden. En dan zijn ze met elkaar in gesprek over wat er gebeurd is. En plotseling komt er een man erbij, en dat is Jezus. En dan luistert hij en dan vraagt hij op een gegeven moment, jongens, waar praten jullie over? Moet je eventjes proberen je in te leven. Dan stoppen de beide mannen, dan kijken ze hem in zijn gezicht aan, en dan zeggen ze, ben jij de enige vreemdeling niet, die niet weet wat er hier gebeurd is de afgelopen dagen? En dan vraagt Jezus, vertel me, wat is er gebeurd? En dan beginnen ze te vertellen. En als ze verteld hebben, dan pakt Jezus het gesprek op en dan begint hij de Bijbel te openen door ze uit te leggen wat er gebeuren moest. Maar dan staat er een zinsnede. Moet je voor jezelf thuis lezen, Lucas 24. Dan staat er even, maar hun ogen waren bevangen. En daardoor herkenden ze hem niet. Hoe moet ik het me voorstellen? Vraag het me niet. Ik kan het niet uitleggen. Mannen die 3 jaar lang met Jezus geleefd hebben, met hem gegeten en gedronken hebben, ze zien hem in het gelaat en toch is er een verblinding. En pas 's avonds, als Jezus zou weg willen, zeggen ze, blijf hier zo overnachten. En het moment dat ze gaan eten en hij breekt het brood, dan staat er geschreven, en hun ogen werden geopend. En ze herkenden hem. Hun ogen werden geopend. Dat betekent iemand anders nam die sluier weg. En in één keer herkenden ze hem en is Jezus vertrokken. Nou, als dat niet in jou en in mijn leven gebeurt, mag je voor mij van je wieg tot je graf in de kerk zitten. Mag jij op de beste theologische opleiding gaan volgen. Mag jij zoveel mogelijk bijbelstudies doen en bidstonden volgen. Maar je zult nooit Jezus zien in zijn glorie. Je zult nooit die intimiteit en het fascinerende erkennen van Jezus dichtbij in je leven. Dat is ook de reden waarom de Bijbel zegt dat die sluiers namelijk moeten worden weggedaan. Kijk maar, er staat 7 hier beneden, vers 16. Telkens wanneer iemand zich tot de Heere bekeerd heeft, wordt de bedekking weggenomen. Toen ik dit las, moest ik automatisch terug naar mijn bekering. Ik weet niet hoe het jou vergaat, hè? Eventjes op mijn leven toegepast. De Bijbel, ik vond het een saai, eentonig, moeilijk, onbegrijpelijk boek. Zo was die Bijbel voor mij. Ik moest me gigantisch ertoe zetten om eruit te lezen. Maar het had niet veel tijd nodig dat ik het weer aan de kant zette, want het sprak me niet aan. Maar het moment waarop ik, en dat moment herinner ik me nog, me tot Jezus bekeerde, omdat ik besefte, Orlando, je bent de verloren zondaar voor wie Jezus gestorven is. En ik mijn leven aan hem gaf. Ik voelde niets, ik zag niets, ik beleefde niets, maar ik bad een zondagsgebed. En ik vroeg hem, reinig me van mijn zonde en kom in mijn hart wonen met uw Heilige Geest. En toen zei degene die me tot Jezus leidde, joh, je moet een Bijbel kopen voor jezelf en gaan lezen. Ik overdrijf niet, mensen. Er gebeurde iets, dat, ik zie het nog voor me, beleef het nog. Die Bijbel ging voor me open. Ik verslond die Bijbel. Ik kon er niet genoeg van krijgen. Het was alsof God in die Bijbel tot me kwam. En ik herkende zijn grootheid, zijn majesteit. Die Bijbel begon tot me te spreken. Mensen spraken niet tot me. En toch wist ik wat God van me vroeg. Dingen die uit mijn leven moesten. Andere gewoontes die ik moet gaan aanleren. Omdat die bedekking over de schrift en de bedekking van mijn hart was weggedaan. Dat is wanneer je toegang krijgt tot de luister van Jezus. En nogmaals, wie je ook bent, je kunt blijven proberen. Je mag de beste studies volgen. Het zal je niet lukken totdat jij werkelijk tot bekering, tot wedergeboorte komt. En het mooie ervan is dat de Bijbel het zo prachtig uitdrukt in hoofdstuk 4 nog een keer. Want de God die gesproken heeft, licht schijnen uit de duister, heeft het doen schijnen in onze harten. Om ons te verlichten met de kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus. Het is fantastisch. Weet je, dat maakt mij voor mezelf, maar ook naar andere mensen, zo ongelooflijk diep afhankelijk. Wat ik reeds zei, wat ik ook doe, het zal mij niet lukken, het zal jou niet lukken, totdat God zelf ingrijpt. En God wil zo graag ingrijpen. Om zo krachtig als hij sprak bij de schepping, zo krachtig ook te spreken in je hart, waardoor van binnen iets gebeurt, waardoor je onder de indruk raakt van Jezus, wie hij werkelijk is, zijn heerlijkheid. Nou, waarom is dat zo belangrijk? Waarom is dat zo belangrijk? De apostel Paulus zegt, omdat ik jullie terug wil meenemen naar het gebeuren van Mozes. Want als Mozes vraagt, Heere, laat mij uw heerlijkheid zien, dan zegt de Heere, Mozes, kom dichterbij. En naarmate dat Mozes dichterbij komt, raakt hij helemaal onder de indruk van wie Jezus is. Ik zie, en ik heb heel veel preesavonden meegemaakt, datgene wat gedaan. Ik vind het altijd geweldig als een muziekteam in staat is om een zaal mee te nemen, mensen los te maken van hun dagelijkse beslommeringen om dicht bij Jezus te komen. Als dat gebeurt, hè, als dat gebeurt bij aanbidding, Sommigen van jullie hebben het waarschijnlijk vanmorgen beleefd. Dan merk je gewoon, dan gebeurt er iets dat iemand je niet kan geven. Maar het is omdat je laat meenemen en in een geestelijke ontmoeting word je geraakt. Maar dan kom je weer down to earth. En straks ga je weer naar huis. En dan zijn er weer die schulden. En dan zijn er weer die ruzies. En dan zijn er weer die opdrachten die je moet vervullen. En dan komt het dagelijks leven met al zijn beslommeringen weer op je. Dan zijn we het vaak kwijt. Nou, hoe kan dit anders zijn? Door iets te zoeken dat dieper gaat dan aanbidding. Namelijk een relatie waarbij jij en ik door het lezen van het woord, door de ontmoeting met God, zo geraakt worden elke dag. Dat je zegt, ik kom mijn kamer uit en mensen gaan merken, er is iets met me gebeurd. Mensen gaan proeven, ik heb Jezus ontmoet. Er gaat iets bij jou en mij van binnen gebeuren. Nou, dat is wat Paulus laat zien. Kijk maar, ik heb het genoemd, namelijk, ik heb het genoemd het avontuur van onze metamorfose. Ik las toen net uit Marcus, namelijk over Jezus. Voor hun ogen veranderde Jezus van gedaante op die berg der verheerlijking. Dus Jezus begon te veranderen. Dat is metamorfose. Vandaar heb ik het ook hier zo heb genoemd, namelijk een metamorfose. Het is een gedaanteverwisseling. Een gedaanteverandering. Verandering van vorm, van structuur, van karakter, verschijning of omstandigheid. En het is vaak in een bepaalde ontwikkeling die je meemaakt. En dan moet je zien hoe mooi het staat geschreven, namelijk hier. 2 Korinthe 3, vers 18, het laatste vers. De Heere nu is de geest. En waar de geest des Heeren is, is vrijheid. En wij allen die met een aangezicht waarop geen bedekking meer is, de heerlijkheid des Heeren weerspiegelen, veranderen naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot heerlijkheid, immers door de Heere die geest is. Zien jullie eerst een paar dingen. Kijk maar. Het eerste is nou, de Heere is de geest. Waarom noemt hij dit? Om aan te geven, de Vader heeft zichzelf een bepaalde verantwoordelijkheid toegeëikend met de goddelijke drie-eenheid. De Zoon heeft zich een bepaalde verantwoordelijkheid toegeëigend en de Heilige Geest heeft zich een bepaalde verantwoordelijkheid toegeëigend in samenspraak met elkaar. Wie redt jou en mij van onze zonde? Niet de Vader, niet de Geest, maar de Zoon. Hij is voor jou en mijn zonde gestorven op het kruis van Golgotha. Dus vandaar dat de Bijbel zegt, wij moeten Jezus aanvaarden als onze verlosser. En dan word je zonde je vergeven en word je kind van God. De Bijbel noemt het ook wedergeboorte. Maar wie doet het leven van Jezus nu in jou en mij tot uiting komen? Dat is niet de Zoon, dat is de Geest. Voorbeeld. Op een loofhuttenfeest, Johannes hoofdstuk 7, dan op een strategisch moment, dan roept Jezus de mensen toe, indien iemand dorst heeft, hij komen tot mij en drinken. En gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dat is wat Jezus zegt. Dan voegt de apostel Johannes eraan toe, om ons het te verklaren. Dit zei Jezus van de Heilige Geest, die de mensen die tot geloof kwamen, zouden ontvangen, omdat de Geest er nog niet was. Dus ik geef mijn leven aan Jezus. De Heilige Geest komt in me wonen. En het is de Geest die in en jou en mij van binnen ons tot een bron maakt van leven. Dus de Geest maakt jou van binnen tot een ander mens, tot een nieuw mens. En dat is zo waarom dat ze schreven, de Heere nu is de Geest. En waar de Geest des Heeren is, dus als hij in je leven komt, dan maakt hij je vrij. Waar vrij van? Van de sluier van het woord en de sluier van je hart. Daar staat het woordje vrij van. Dus het is versmalt hier zo. De geest neemt de sluier weg van het woord. Waar het woord gaat leven voor jou. En de geest maakt je hart open, zodat er een klik ontstaat. In de jaren dat ik op de Vrije Universiteit studeerde, Dat was na Brussel. Kreeg ik onder andere les van professor Kuitert. De ouderen onder ons zullen die naam zich herinneren. Hij is inmiddels overleden, professor Kuitert. Een van de meest verschrikkelijke vrijzinnige theologen. Maar een man die super, super, super intelligent was. Zo intelligent, ongelooflijk. En toch met al zijn kennis kende Kuitert Jezus niet. Als Kuitert de Bijbel las, dan ging die Bijbel juist dicht in plaats dat het open ging. Sloot zijn hart in plaats dat het open ging. En wat hij deed is, heel veel studenten die predikant zijn geworden, eigenlijk juist de Bijbel uit handen geslagen. Uit handen geslagen. Voorbeeld. Na 20 jaar deed een van de studenten in mijn tijd onderzoek hoeveel van de 45 studenten nog geloofden. Maar van mijn tijd. Ik en 2 geloofden nog. Alle anderen hadden het geloof vaarwel gezegd. De kerk vaarwel gezegd. De Bijbel vaarwel gezegd. En dat is toen daar gebeurd. Waarom? Het is alleen met de geest die gaat maken dat die schrift voor je open gaat. Dus als de Heilige Geest niet in je woont, zal het je niet lukken om de schoonheid, het rijke, het bijzondere van Gods woord te pakken. Het blijft allemaal oppervlakkig voor je. En jammer genoeg moet ik zeggen, voor heel veel gelovigen is dat het geval. Ze blijven eigenlijk bij het ABC. Ik heb het niet over theologische kennis, hè? Daar heb ik het niet over. Ik heb het over het kennen van Jezus. Het ontdekken van hem. En geraakt worden. Enthousiast worden van wie Jezus is. Dat is wat de geest doet. En dan staat er verder geschreven, wij allen, en ik hoop dat je bij die allen hoort, die met een aangezicht waarop geen bedekking meer is, omdat je bekeerd bent, omdat de bedekking van je hart en van het woord is weggedaan. Als dat gebeurd is, let op, veranderen. Dat is die metamorfose. We veranderen naar hetzelfde beeld, namelijk van Jezus, van heerlijkheid tot heerlijkheid. En dat doet de Heere, de Heilige Geest. Weet u, als van tijd tot tijd ontmoet ik nog vrienden van vroeger. En laatst was ik bij 2 van mijn vrienden in Amsterdam, die ik in geen 45 jaar ontmoet had. En we zaten bij elkaar. En ik kreeg zo'n compliment. Ze zeiden tegen me, Orlando, jij was echt een duiveljongen. Hoe komt het dat jij zo veranderd bent? En toen zei ik, weet je nog die dag dat we samen waren met een aantal van onze vrienden? En toen die vraag werd gesteld, wie van je wil je leven aan Jezus geven? En jullie dachten dat ik een grap maakte, maar toen ging ik staan en toen zei ik, maar als dat waar is, dan wil ik nu mijn leven aan Jezus geven. Ik zei, dat is het begin geweest. En de geest is in me gekomen en hij heeft me verlost van verslavingen. Hij heeft verlost van bepaalde gewoonten, hardnekkige, ingewikkelde dingen die ik in mijn denken had. En de geest is tot op de dag vandaag nog steeds bezig om mij meer en meer te veranderen in mijn karakter om op Jezus te lijken. Vorige week hadden we een doopdienst in Amsterdam. Er werden 7 mensen gedoopt en de eerste was Manu. Manu, een jongeman van bijna 35. En Manu gaf zijn getuigenis. Ik doe het in het kort. Ik ben Manu. Ik ben uit een heroïnehoertje geboren. En op mijn 6e jaar heeft ze me geleerd hoe ik moest stelen. Dus dan ging ik de supermarkt in en ik ging de inkopen doen door alleen maar mijn tassen te vullen en zo kwam ik thuis. En op mijn 10e ben ik van school geschopt en toen werd ik een straatvechter. En op mijn 14e mocht ik de eerste bendeleider worden in een van de wijken van Amsterdam. Uiteindelijk ontwikkelde ik me, dus kwam ik in de drugswereld terecht en uiteindelijk werd ik een grote dealer. 80.000 euro per week maakte ik. Maar uiteindelijk kwam ik in Brazilië 7 jaar lang in de gevangenis omdat ze me vonden met 15 kilo cocaïne. En daar zo kon ik niets anders. Ik kon geen Portugees. En dus ik moest wel wat. Dus ben ik Portugees gaan leren in de gevangenis. En er was maar 1 boek dat je kon lezen daar. Dat was de Bijbel. Heb ik die Bijbel verslonden. En na die 7 jaar kwam ik op Schiphol aan. Toen stonden de marechaussees mij daar zo op te wachten. Want ik had nog een strafblad hier, dus ben ik 2 jaar de bak ingegaan. En na die 2 jaar hebben ze me vrijgelaten en me een kamertje gegeven in Almere. Dus ik dacht, ik begin weer vanaf jongs af aan. Dus ik ging inkopen doen zonder te betalen. Ik had mijn tas gevuld en ik liep zo de kassa voorbij. En een mevrouw tikte me op mijn schouder van, meneer. En ik keek eraan en zei, meneer, mag ik uw boodschappen betalen? En zei, ik was zo perplex dat ik ook nog zo stom was om met hem mee te lopen. En al mijn boodschappen op de band gezet en ze betaalde het. En ze liep weg en ik ging naar de tuin en zei, mevrouw, wat scheelt u dat u? U kent me niet. En dan betaalt u mijn boodschappen, terwijl ik helemaal niet hoef te betalen. Toen zei ze, omdat ik Jezus ken. En ik zie dat jij nog een leven leeft waarbij je hem niet kent. Nou, lang verhaal kort te maken. En die mevrouw heeft mij hier zo bij jullie in de kerk gebracht. En de allereerste keer dat ik binnenkwam, ben ik tot bekering gekomen. Heb ik mijn leven aan Jezus gegeven. En daarom dat ik me nu laat dopen. Lieve mensen. Dan mag je 1000 preken tegenaan gooien. Maar dat lukt niet. Het is de krachtige werking van de Heilige Geest die mensen verandert naar hetzelfde beeld van heerlijkheid tot eerlijkheid. Dus de vraag is heel simpel naar ieder van jullie jongeren, volwassenen. Misschien dat je hier voor het eerst bent, je hebt een onkerkelijke achtergrond of je hebt kerkelijke achtergrond. Wat voor echte verandering in je karakter, in je denken, in je spreken, in je doen en laten, merk je bij jezelf. Merk een andere om je heen. Het kan niet anders dat als jij en ik Jezus door de geest zien in zijn luister, dat hij ons verandert en dat wij worden zoals hij ons bedoeld heeft. 2 dingen om te af te sluiten. Misschien dat je nog niet bij deze mensen hoort, bij die allen, omdat die sluier er nog steeds ligt. En wat je ook doet, hij kan alleen maar weg als jij je knieën buigt en je leven aan Jezus geeft. Dat is het eerste. Die mogelijkheid is er, ook vanmorgen. Maar het kan best zijn dat je zegt van, joh, maar dat heb ik al jaren geleden gedaan, maar ik merk geen progressie. Eigenlijk, mijn leven is net een voortkabbelende beekje. Maar echt van binnenuit veranderen. Mooier worden, aantrekkelijker worden. Meer op Jezus gaan leggen. Leesbare brief van Jezus zijn. Misschien dat er zoveel hobbels en blokkades zijn in je leven. Dat waar de geest is, daar is vrijheid. Dat hij misschien meer moet weghalen uit jouw leven. Zodat je Jezus kunt zien en zo gepakt kunt worden. Mijn vraag is, bij welke groep hoor jij? Of zeg je, ik ben bij die groep die steeds meer verandert. En het raakt mij nog iedere keer weer. En ik intens geniet ik van wie Jezus is. Laat ons samen bidden. Wij zijn u zo geweldig dankbaar dat u altijd, altijd weer de initiatiefnemer bent. U bent degene die nog veel meer dan wij ernaar verlangt om die relatie met u aan te gaan. En om ons onder de indruk te laten geraken van het leven met u. Dat het niet is het voldoen aan een aantal kunstjes. Of het aanleren van bepaalde christelijke gewoonten. Maar dat het alles te maken heeft met een persoonlijke relatie. Waarbij de Heilige Geest uw karakter op ons karakter in ons leven projecteert. En dat wij beelddragers van u worden. Leesbare brieven. Mensen die merken voor zichzelf, maar ook hun omgeving, dat er een gedaanteverwisseling plaatsvindt. En geweldig, Heer Jezus, dat u dat in mijn leven hebt gedaan en dat u nog steeds daarmee bezig bent. Dat proces ons leven lang doorgaat. U ziet ons hier zitten. We zijn enthousiast in de aanbidding. Maar de vraag is of we ook enthousiast zijn in de verandering en vernieuwing om meer op u te lijken. Ik bid u, Heer God, dat als er broers en zussen zijn, zonen en dochters van u, die wel die sluiers zijn kwijtgeraakt, maar dat het daarbij gebleven is, dat de geest onvoldoende ruimte krijgt om ons te veranderen van binnenuit, dan bid ik u, Heilige Geest, breek door en bewerk dat in ieder van ons, ons leven. En mensen die tot de conclusie komen vanmorgen, die sluier is er nog steeds bij mij. Ik doe wel mee, ik loop wel mee, ik functioneer mee, maar die Bijbel is voor mij een gesloten boek. Mijn hart wordt niet koud of warm, omdat Jezus nog niet echt plaats heeft genomen in mijn leven. Dan dank ik u, Heere, dat u de macht hebt en het verlangen om ook deze sluiers vanmorgen te verwijderen. En daarom is het mijn gebed. Of je nou bij de een of bij de andere groep hoort. Als jij echt hier vandaan wil gaan met een echte wezenlijke verandering, dan wil ik zo graag in alle eenvoud heel simpel voor jou bidden. En daarom, voordat ik het gebed afrond, wil ik vragen, als jij dat wil, als dat verlangen bij je leeft, geef dat te kennen door te gaan staan op de plaats waar je zit. Ik ga niet halen en trekken. Het is gewoon een uitnodiging. Jij weet wat er bij jou leeft. Of er nog een bedekking is. Of dat je zegt, die sluier, het is wel weg, maar er liggen blokkades. Het komt niet verder. Dan wil ik je zo aanmoedigen. Beantwoord het verlangen van de Heilige Geest. Om bij jou ook die stromen van levend water realiteit te laten maken. Mag ik je vragen, wie dat wil, ga maar staan op de plek waar je zit. Het is altijd een overleg met jezelf, zal ik of zal ik niet? Maar ik zou zeggen, God is hier aanwezig, Hij kent je, Hij doorgrondt je. Schaam je niet en laat je door niets en zeker niet door mensen hiervan weerhouden. Daarom, de laatste keer de vraag, misschien speciaal voor jou, als je nog zit. Als je dat verlangen hebt, ga maar staan op de plek waar je zit. Heilige Geest, als er mensen staan bij wie er nog een bedekking is, dan willen we in Jezus' naam daarop pleiten. God, dat u die sprak het machtswoord, daar zij ligt, dat u nu ook het machtswoord in Jezus' naam uitspreekt en de bedekking wegneemt over het hart en over uw woord, zodat degene die daarvoor zijn gaan staan, dat wonder van openbaring vanaf vandaag zullen gaan merken. Dank u dat u het zult doen. En degene die zijn gaan staan, weten dat er een moment geweest is dat de bedekking bij ons weggaat, maar dat de geest nog niet die vrijheid heeft om door te breken en ze nog meer gefascineerd te laten raken van wie Jezus is, waardoor van binnen in hem echt die metamorfose, de vernieuwing, de verandering in karakter kan plaatsvinden. Heilige Geest, daar nodigen we uit. Kom en neem bezit van hen. Ik bid om de vervulling van uw Heilige Geest, Vader, voor hen, zodat na vanmorgen zij dit op een bijzondere manier zullen gaan ervaren. In het ervaren, beleven van Jezus, maar ook in de persoonlijke verandering, elke dag opnieuw. Ik prijs uw naam daarvoor. Neemt u maar weer plaats, Heer. We danken u dat we zo elkaar aan u mogen toevertrouwen. En we zien uit naar het goede werk dat u in ons bent begonnen. Geprezen zij uw grote naam. Halleluja. Amen.